Goedenavond gemeente, in het bijzonder alle kerktelefoonluisteraars. Hartelijk welkom. Voordat we op toonhoogte 195 zingen, heeft de kerkraad de volgende afkondiging voor u. Kopij voor de graankorrel dient uiterlijk 4 april 2020 te worden ingeleverd bij Cor Verweij. Meer informatie staat in de bezuin van de afgelopen week. Alle samenkomsten in de gemeente zijn afgelast in verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. De informatievoorziening vindt plaats door middel van het kerkblad De Bezuin en de website en de mailcirkel. Vanavond gaat ons voor dominee M.C. Steehouder uit Wijngaarden. Ter inleiding op deze dienst zingen we op toonhoogte 195... De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht. Opdat u kinderen van het licht mag zijn. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 146. Psalm 146, vers 1 en vers 6. Prijs de Heer met blijde galmen. Ik zal, zolang ik het licht geniet, hem verhogen in mijn lied. We zingen Psalm 146, vers 1 en vers 6. Voordat we samen uit de Bijbel gaan lezen, gaan luisteren naar het woord van de Heere God, bidden we om de leiding van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Grote en machtige God, getrouwe Vader in de hemel. U komt de lof en de eer en de aanbidding toe. U bent dat waard. We danken u dat u aan uw eigen trouw gedenkt. Dat u het zelf ook doet. Mensen roepen uit de duisternis naar het wonderlijke licht van uw koninkrijk. We danken u, Heer Jezus, dat u alles al gedaan heeft. Volbracht is uw werk. Dank u wel voor uw lijden, voor uw sterven, voor uw overwinning op de dood en dat we daaruit leven mogen, als kinderen van het licht. Dank u wel dat we nu voor de tweede keer in deze dag stilgezet worden bij uw woord. Voor uw geduld danken wij u dat u niet ophoudt met spreken naar wat we verdiend zouden hebben, maar dat u nog steeds uw woord tot ons richt en ons roept, ons uitnodigt om met heel ons leven bij de Heer Jezus terecht te komen. Dank u wel dat we in alle vrijheid naar uw woorden mogen luisteren, thuis in onze woning, middels de techniek en hier in de kerk. Ook al zijn dingen totaal anders geregeld in het kerkelijk leven vandaag de dag. omdat we eens en te meer ons bedreigd weten. Dan danken we u. Dat er vrede en veiligheid is, geborgenheid in u, de levende God. We bidden u of u ons dat ook wil laten beseffen. Dat we eruit leven zullen, dat we ons leven van u gekregen hebben elke dag. Dat elke ademtocht van ons bestaan een kostbaar geschenk is. En dat we het zullen geloven. Dat ons leven ook in uw handen veilig is. Vanwege dat grote wonder, u, Heere Jezus. U gaf uw leven voor ons. Heer, we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Dat we verstaan zullen wat u tegen ons wil zeggen, ook in deze dienst. Dat we het niet alleen horen, maar er ook vorm aan geven, het toe zullen passen in ons persoonlijk leven met u. Dat we u mogen leren kennen, Heere Jezus Christus, en de kracht van uw opstanding. Dat we u, Heere Jezus, ook gehoorzaam zullen volgen elke dag van ons leven. Zegent u ons zo. Geef rust als we zien met een heel gezin om de computer thuis zitten. Als dingen anders gaan dan dat we gebruikelijk zijn. Geef rust rondom uw woord aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Wilt u uw genade groot maken? Want we belijden u dat we niets verdiend hebben. Dat we met lege handen, ja, met vuile handen voor u staan. Maar maak uw genade groot. Geef dat we voller van u, dit kerkgebouw, voller van u, na deze dienst, ons leven mogen vervullen. En hoor ons bidden zo. Niet omdat wij dat zelf verdienen, maar in Jezus' naam. Amen. De gemeente die ik thuis dienen mag, daar ben ik mee bezig met een prekenserie uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En vanavond lezen we 1 Thessalonicenzen 5 met elkaar. En u begrijpt misschien wel, jij begrijpt misschien thuis ook wel dat dit de laatste uit de serie is. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5. En wij lezen dat in zijn geheel. En ik zou je zeker willen aanraden om de hele brief, misschien vandaag nog wel, op de dag van de Heer hebben we daar iets meer tijd voor zelfs, als het goed is. Om de hele brief eens voor jezelf te lezen in zijn hele verband. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 5 gaan we samen lezen. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën van een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Omdat wij, het zij we waken, het zij we slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden. U leiding geven in de Heere en u terecht wijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetie niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat u deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Voordat wij naar de verkondiging gaan luisteren, gaan we zingen, gemeente, Psalm 100. Psalm 100, vers 1 en vers 2. Psalm 100 was een psalm die eigenlijk heel snel al in mijn naar boven kwam toen ik de preek aan het maken was. Vanwege dat eerste couplet: juicht aarde, juicht alom de Heer, dien God met blijdschap, geef hem eer. Verblijd u altijd, hebben we gelezen in de schriftlezing. Nou, zeker als het gaat in de dienst voor God. Dien God met blijdschap. Psalm 100 gaan we zingen, vers 1 en nu ook het tweede vers. Dus Psalm 100, vers 1 en 2. Uit dezezelfde psalm gaan we de versen 3 en 4 zingen. Dus Psalm 100, vers 3 en 4, direct na de preek, zonder dat ik dat nog een keer voor u of voor jou aankondig. Psalm 100, vers 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier in de kerk en natuurlijk niet te vergeten, u en jij die thuis nu meeluistert. We weten ons hartelijk met elkaar verbonden, niet alleen via de techniek, maar juist ook door het geloof in de Heer Jezus Christus. In elk hoofdstuk van deze Thessalonicense brief gaat het over de parousia, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat kan ik hier nog wel wat extra onder woorden brengen. Ik preek altijd in serie door een Bijbelboek heen. Maar aan het einde van een serie ga je natuurlijk nadenken, waar ga ik hierna over preken? En toen kwam er in de gemeente van alles op mij af, waardoor ik na ging denken over wat hoop ik nu eigenlijk? Er was nog helemaal geen coronacrisis natuurlijk. We zeggen het zo snel, geloof, hoop en liefde. Wat hoop ik nu eigenlijk? Waar leef ik nu voor, naartoe? Deze Thessalonicense brief gaat over de toekomst, over de hoop, over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de christenen daar en toen, Thessalonica, en de gelovigen van alle tijden, wij thuis en hier in de kerk, wij moeten het weten, we leven voor de Here en we leven op de toekomst aan met Hem. Ik leef de levende tegemoet, zo wordt het in een lied gezongen. En de gemeenteleden in Thessalonica, die waren in verwarring gebracht. Waarom? Nou, er waren mensen om hen heen overleden, broeders en zusters in de gemeente. En ze vroegen zich af, hoe zal dat nou met onze overleden broeders en zusters gaan als de Heer Jezus terugkomt? En Paulus heeft daar vervolgens onderwijs over gegeven. Als het ook een vraag voor u, voor jou is, dan moet je zeker hoofdstuk 4 eens even rustig lezen. Daar wordt onderwijs gegeven hoe dat zal gaan met de overleden broeders en zusters die nu al begraven zijn als de Heer Jezus op dit moment terug zal komen. En het punt wat hij duidelijk maakt is in ieder geval, zij zullen er ook bij zijn. Overleden broeders en zusters in de Here, dus zij die in het geloof met de Heer Jezus verbonden waren in hun leven, in de Here, die zullen opstaan en die zullen dus dan ook met Christus leven. Wat een heerlijke toekomst. Dan kan Paulus dus ook zeggen, dat zegt hij dan in dat vers, zegt hij dan ook letterlijk in het hoofdstuk, wij treuren niet als mensen zonder hoop. Natuurlijk hebben we rouw. Als geliefden komen te overlijden. Maar anders rouw als mensen zonder hoop. Maar goed, wij zijn in hoofdstuk 5 aangekomen. Dan komt de volgende vraag. Maar wat met de nu nog levende gelovigen? Wat met die christenen daar en toen die in het hier en nu leven? Wat moeten die christenen die die brief van Paulus uit hun mailbox halen, die brief die ze uit de brievenbus halen, met de wetenschap, de verkondiging, de boodschap dat de Heer Jezus Christus terugkomt? Gemeente, dan kunnen we die lijn gewoon doortrekken naar ons nu inmiddels. Wat doen wij, wat doen u, jij en ik, hier in de kerk en thuis meeluisterend, als we geloven dat de Heer Jezus terug zal komen? Wat doen we met die belijdenis die we straks ook gaan belijden samen, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden? Nou, we gaan in ieder geval niet speculeren. Geen tijdsberekening houden over het tijdstip waarop de Heer Jezus terugkomt. Dat is allemaal echt verspilde tijd en verspilde energie. Iedereen die beweert te weten wanneer, welk tijdstip, de Heer Jezus, de Messias van Israël, terug zal komen, die is een leugenaar. Alleen de Vader in de hemel weet wanneer dat is, naar Jezus' eigen woord. Daarom staat hier ook in vers 1, het is ook niet nodig dat men u schrijft. Niet speculeren over de tijden en de gelegenheden dus. Want de gelovigen die weten namelijk al lang heel goed hoe het zal gaan. Want de dag van de Heere die komt als een dief in de nacht. Vers 2. De apostel die neemt één op één het voorbeeld over van de Heer Jezus zelf. Matthäus 24. Dat voorbeeld van die dief. Die dief die komt natuurlijk niet op een vooraf afgesproken tijdstip in je huis binnen. Natuurlijk niet. De komst van de dief is niet volgens de planning van de huiseigenaar. Nou, zo op precies dezelfde manier zal het ook gaan bij de komst van de Heer Jezus. Hoe staat het er? Dat de dag van de Heere komt. De dag van de Heere. De dag van de Heere. Dat is de dag waarop God zelf orde op zaken zal komen stellen. Hier op deze dolgedraaide wereld. Wat een dag zal dat zijn. Zie je er naar uit? De dag van de Heere. Het Oude Testament spreekt voortdurend in die woorden. De dag van de Heere. Je kunt er bijvoorbeeld uitgebreid over lezen in de profetieën van Joël. In de gemeente thuis heb ik de hele profetie mogen doorpreken. Lees het eens door. Dan gaat het over de dag van de Heere. De dag van de Heere, dat is niets anders dan de dag dat de Heer Jezus Christus, de Messias, ook zal komen. Dat is het einde van de wereldgeschiedenis. Reken er nou niet op dat deze wereld eindeloos doordraait. Nee, er komt een keer een punt achter. Einde van de geschiedenis. En op die dag zal er verlossing zijn en oordeel. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En we voelen het allemaal wel aan, jong en oud en in de kerk en thuis. Als wij dit weten, als we het geloven en belijden, dat die dag zal komen dat Jezus de levende terugkomt naar deze aarde. Dan moeten we wat met die kennis. Dan kunnen we niet onbewogen blijven. Gods woord is in ieder geval heel helder over. En heel eerlijk ook. Er zijn op die dag maar twee posities, gemeente. De mensheid zal op die dag in tweeën uiteen gaan. En ik hoop, ik bid, dat je alle luisterenden zult meedenken. Vooral ook over je eigen positie. Je eigen plek. De eerste positie is deze. Ik hou de volgorde van het Bijbelgedeelte maar aan. De eerste positie is die van de ongelovigen. Dat is de positie van mensen zonder een relatie met Jezus. Zonder dat zij in de Heere zijn. Zonder dat zij verbonden zijn met de levende Zoon van God. Zonder inwoning van de Heilige Geest. Mensen zonder hoop op God. Dat zijn mensen die leven in een valse gerustheid. Vers 3. Ze houden zichzelf en ook elkaar voor de gek. Ik ga het maar gewoon gelijk heel concreet invullen. Dat zijn mensen die denken dat het leven maakbaar is. Dat het leven van henzelf is. En als het zat zijn, trekken ze de stekker eruit. Dat zijn mensen die denken dat ze hun leven in hun eigen handen hebben. En ze geloven ook nog dat het daar veilig is. Mensen die denken dat je leven afhankelijk is van de gezondheidszorg. Die in controle moet blijven. Voel je hem al een beetje aan? Mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is buiten het geloof in de God van de vrede zelf. Nou, die veiligheid en vrede is er helemaal niet buiten God. Op die dag, de dag dat Jezus zal komen als een dief in de nacht, zal voor die ongelovigen een onverwacht verderf komen. De komst van de Heer Jezus zal voor deze mensen een rampzalige dag zijn. Het indringende beeld wordt hier gebruikt van de barensweeën van een zwangere vrouw. Nou ben ik natuurlijk geen ervaringsdeskundige, dat snap jij ook wel. Daarom dacht ik in eerste instantie dat het ging over het pijnlijke. Maar het is niet het belangrijkste punt. Het gaat vooral over het onverwachte. Natuurlijk kun je berekenen wat je wil. En na 9 maanden en zo, dat snap ik ook wel. Maar het echte moment weet je niet echt van tevoren. Het gaat over het onverwachte. En dan daarna vooral het onontkoombare. Als het begint, dan is er geen weg terug meer. Dat is het punt. Er is niet aan te ontsnappen. Want het is volstrekt zeker. Jezus Christus zal komen, of je het nou wil geloven of niet. Hij komt. En dan zal het oordeel die rechtvaardige straf er zijn. Het is beslist niet te ontvluchten. Er is geen ontkomen aan. Het is indringend. Eerlijk, kristalhelder. God houdt mensen niet voor de gek. Het gaat ook ergens over in zijn woord. Alles staat op het spel. Waarom? Omdat mijn meester, mijn heiland, alles al gegeven heeft. In zijn lijden, in zijn sterven. Kijk naar het kruis. En daar zie je hoe ver het zal gaan in het oordeel over de levenden en de doden. Maar u, broeders, vers 4. En de zusters zijn daar zeker bij inbegrepen. Maar u, heel pastoraal en tegelijkertijd ook heel diep en heel radicaal, wordt er een tegenstelling uitgedrukt. Maar u. Tegenstelling tussen die ongelovigen waar we het net over hadden en degene, maar u, degene die in God de Vader en in de Heer Jezus Christus zijn. Zo waren die gelovigen in Thessalonica helemaal aan het begin van de brief ook aangeschreven. In Heer Jezus Christus, in God de Vader zijn. Hoor je erbij? U, jij, daar gaat het natuurlijk om. Het gaat om het levende geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de allesbeslissende sleutel. Door het geloof in de Heer Jezus Christus is er een heerlijke, een hemelse geruststelling. U bent niet in de duisternis. De wederkomst van de redder van zondaren, Jezus Christus, overvalt een gelovige ook niet als een dief in de nacht. Natuurlijk niet. Als je oprecht en met een levend geloof aan Jezus Christus verbonden bent, dan leef je niet in de donkerheid van de nacht. Je kent geen angst voor een onzichtbare dief. Omdat je de waarheid in Jezus Christus hebt leren kennen. En omdat je hem hebt liefgekregen in je leven. Je leeft niet volhardend en bewust opzettelijk in de duisternis. Door jezelf over te geven aan een zondige levenswijze. Maar je strijdt er juist tegen door de kracht van de geest. De gelovigen daar en toen in Thessalonica. En de gelovigen vandaag en nu. Zijn niet in de duisternis. De komst van de Heer Jezus Christus is nooit onverwachts. Want als Jezus Christus komt, dan brengt dat voor de gelovigen geen verderf, maar juist verlossing. Daarom zien we naar hem uit. Jezus Christus is onze levende hoop. Dan eindigt je leven niet, nee, dan begint het pas. Geloof je in Jezus Christus? Als de Zoon van God, als je de redder van zondaren, heb je hem nodig voor alles wat hij heeft gedaan in kruis en opstanding? Dan is er maar één conclusie mogelijk. Als je daar ja op zegt, lees maar met me mee in vers 5. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. U bent. Jezus zei het zelf. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Maar zal het licht van het leven krijgen? Nee, hebben. Als je gelooft in Jezus, dan ben je een kind van het licht. Een kind van de dag. De profetie van Jesaja is in de Messias, in de Zoon van God, heerlijk vervuld. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien in Jezus. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Moet ik dat echt nog gaan toepassen vandaag, gemeente? Kijk eens om je heen. Je woont in het land van de schaduw van de dood. Over zulke mensen zal een groot licht schijnen. Heb je het licht al in Jezus Christus gezien? Daar gaat het om. U, jij, wij hier in de kerk en wij thuis meeluisterend. Wij moeten bij Jezus zijn. In Jezus Christus worden zondaars uit genade, jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, zonen van het licht, zonen van de dag. En dan danken wij God de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Daar heb je het weer. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van zonde. Daar gaat het over. Ook al is de Heer Jezus Christus nu nog niet teruggekomen. Een christen is er de bodem van zijn of haar bestaan absoluut zeker van. Het toekomende, het volle heil, uitgenade en omwille van Jezus volbrachte werk, vergeving van zonde, verlossing straks, komt het allemaal compleet. In volheid. Als Jezus Messias terugkomt. Voor altijd. Gemeente, dit te geloven, dit te weten, te horen vanuit Gods woord, dat heeft grote gevolgen voor het leven hier en nu. Voor het leven in elke gewone dag van jou en van mij. Christenen zetten die kennis, het onderwijs vanuit Gods woord over de toekomst, de hoop die ze hebben op Jezus Christus, zetten ze om in praktische daden. Elke dag. Paulus schrijft daar heel helder over in deze brief. Wat zijn nou de consequenties van het onderwijs over de wederkomst van de Messias? Nou, eerst maar eens even in het beeld wat hij beschrijft in vers 6. Niet slapen, maar waakzaam en nuchter zijn. Het is weer taal die aansluit bij het onderwijs van de meester zelf, de Heer Jezus. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige gelijkenis van die 10 meisjes. Vaak wordt gezegd de 5 wijzen, 5 dwazen. 10 meisjes die alle 10 de bruidegom tegemoet gaan. Nou, wat is nou het punt? Waar loopt het nou op uit, die hele gelijkenis? Nou, op deze ene aansporing die de Heer Jezus zelf geeft. Wees dan, heb je het weer, waakzaam. Want u weet het dag en het uur niet waarop de Zoon des Mensen komt. Matteüs 25. Christenen behoren dus hun leven lang waakzaam te zijn. Altijd een vorm van alertheid en oplettendheid te hebben. Jezus Christus blijven verwachten. Dat is blijkbaar de grondhouding, de basishouding van elke gelovige. We zeggen het zo snel, geloof, hoop en liefde. Nou, wat hopen we nou? Dat we in ieder geval waakzaam op de uitkijk zitten in ons leven en Jezus verwachten. Paulus heeft het dan in het begin van deze brief al over de volharding van uw hoop op de Heer Jezus Christus. Gemeente, wij moeten het ons allemaal persoonlijk ook eens afvragen, ook in deze dagen. Waar hoop ik nou op? Wie verwacht ik nu in mijn leven? Als Jezus Christus het middelpunt is van je bestaan, als de komst van de verlosser, de redder van zondaren, je hoop vervult, als je hart vol is van zijn verlossingswerk, zijn lijden, zijn sterven, zijn overwinning op de dood ook, dan kleurt dat het leven van elke dag. Dan ga je niet slapen. Dan geef je jezelf ook niet over aan valse rust en vrede, zoals ongelovigen. Dan geef je jezelf ook niet over aan dronkenschap in de vorm van een geestelijke nacht. Maar dan ben je wakker en nuchter. Gemeente, dat heeft dus alles te maken, ik ga nu mijn eigen woorden gebruiken. Die woorden stonden niet letterlijk in de tekst, maar dan ben je wakker en nuchter. Dat heeft alles te maken met beheersing, met discipline. Dat heeft trouwens met discipelschap te maken. En laten we bij het voorbeeld blijven over dat nuchter zijn. Dat letterlijke voorbeeld. Als je alcohol hebt gedronken, te veel alcohol hebt gedronken, dan ben je bedwelmd en dan heb je geen controle meer over de dingen die je zegt, die je bedenkt, of de dingen die je doet. Drank maakt meer kapot dan je lief is, zo zeggen we dat dan in de Nederlandse taal. Je zegt dingen die je nooit had willen zeggen. Of erger nog, je doet dingen waarbij je later, als je weer een beetje nuchter en tot je bezinning gekomen bent, ontzettend veel spijt krijgt. Dat nooit moeten doen. Christenen zijn kinderen van het licht. Kinderen van de dag. Die zijn nuchter, die zijn waakzaam. Zij beheersen hun eigen lichaam in de heiliging. Zo leer je dat in hoofdstuk 4, het begin van hoofdstuk 4, moet je ook maar eens lezen. Beheersing, discipline. Je lichaam beheersen in de heiliging. De gelovige heeft met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus Christus alle redenen tot discipline en zelfbeheersing. Het komt aan op gehoorzaamheid. Als eerste natuurlijk tot geloof komen en als je bent gekomen op dat punt dat je Jezus Christus aanvaardt als de redder en verlosser, dan komt het aan op gehoorzaamheid. Jezus volgen. Niet voor niets worden dan ook in het verder van het hoofdstuk alle hele praktische aanwijzingen gegeven voor het leven tot eer van God en voor het liefdevol omgaan met je naaste, het dienen van de medemens. Die er God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Het staat hier in de Nieuw Testamentische vorm in dit hoofdstuk zo duidelijk. Zo ben je waakzaam in de navolging van de Heer Jezus Christus. Op die manier verwachten christenen de Heer Jezus door God lief te hebben en daarnaast als hunzelf. Concreet, in taal die past bij deze teksten, een respectvolle, liefdevolle omgang moet er zijn richting de mensen die leiding geven in de gemeente van Jezus Christus. Het heeft trouwens niks te maken met hielenlikken. Het gaat niet om de persoon, maar heel subtiel staat het er dan om hun werk. Het gaat omwille van het dienstwerk. Het gaat om de eer van God en de opbouw van de gemeente. En in de gemeente moet de onderlinge broederliefde zichtbaar gemaakt worden. Door de vrede, de heelheid en de eenheid in het geloof na te streven. Daar gaat het om, niet je eigen gelijk scoren. Heelheid, eenheid, vrede onderling. Elkaar op weg helpen. In het volgen van Jezus. Dat betekent trouwens ook elkaar liefdevol terecht wijzen. Dat is ook nog wel een ding, want wij laten ons zomaar niet wat zeggen. Maar het staat er wel, elkaar liefdevol terecht wijzen. Het dus ook accepteren als iemand anders iets aan je vraagt en tegen je zegt. Dat het niet kan in het leven met de Heer. En zo ontstaat er orde, eensgezindheid in de gemeente. En dat kan alleen maar in een veilige gemeenschap. Waar geen jaloezie en geen angst is. Zonder misbruik te maken van elkaars dienende liefde. En dat kan natuurlijk alleen maar weer als je aangesloten bent op de bron van liefde. De weggevende, de dienende liefde van de Heer Jezus Christus. Het gaat om de levende relatie met Jezus. Die zoveel liefde aan zondaars heeft bewezen in zijn lijden, in zijn sterven. Daar wordt de liefde voor de ander geboren. En dan wil je moedelozen gaan bemoedigen. Zwakken ondersteunen. Als je het grote geduld van de Heer Jezus Christus in je eigen leven hebt ervaren, dan ga je van Hem ook geduld leren. En voor andere mensen om je heen ook geduld opbrengen. En dan vergeld je geen kwaad voor kwaad, maar zoek je juist het goede. Voor de broeders en de zusters in de gemeente. En voor elk mensenkind die je ontmoet, in de familie, in de vriendenkring, op je werk, in je studie. En zo wordt het zichtbaar. Dat je van de dag bent. Dat je nuchter bent. Dat je een kind van het licht bent en dat je waakzaam bent. Aansluitend bij het beeld dat hier gebruikt wordt. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. Met de hoop op de zaligheid als helm. Vers 8. Prachtig voorbeeld wat zelfs jonge kinderen al kunnen begrijpen. Als je wel eens in een kasteel geweest bent en zo'n harnas hebt gezien van zo'n ridder. Dan kun je dat haast voor je zien. Een harnas, een helm. Dat geeft natuurlijk bescherming. Dat droegen die ridders voor hun veiligheid. Tot verdediging. Zo kan je het lang volhouden als je een harnas en een helm hebt. En nou naar de tekst. Geloof, liefde, hoop. Dat zijn als het ware de verdedigingswapens van elke gelovige. Tegen de duisternis. In geloof en in liefde en in hoop ben je waakzaam. Zoals een wachter waakzaam is. Die op de uitkijk staat. En stand houdt tegen een vijandige, boze wereld. Het geloof richt zich op de liefde van de Heer Jezus Christus. Het wordt vervuld met de hoop op redding, op het volkomen heil straks als mijn heiland terugkomt, de dag van de wederkomst. Want Jezus Christus is de redder. Hij redt de gelovigen van de toekomende toorn. Hoofdstuk 1 wordt dat punt ook alweer zo mooi neergezet. Lees het nog eens terug. Jezus Christus redt ons van de toekomende toorn. Niet de straf, niet het onverwachte verderf wat de ongelovigen zal gaan treffen is voor de kinderen van het licht. Nee, natuurlijk niet. God heeft ons niet bestemd tot toorn, zie het staan, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Wat een woord, gemeente. Veiligheid is er bij God. Het volle heil. Het volmaakte leven in het licht van Gods liefde is er door onze Heer Jezus Christus. De Messias. Hij heeft zichzelf helemaal gegeven. In kruis en in opstanding. En hij maakt die zaligheid beschikbaar. Voor een ieder die in hem gelooft. Jezus Christus is de gestorvene voor ons. Vers 10. Al zijn lijden. Al zijn strijden, zijn martelende kruisdood op Golgotha, dat is ten behoeve van ons, de gestorvene voor ons. Voel daar je eigen naam eens in, de gestorvene voor u, thuis, voor jou, voor mij. Jezus is gestorven voor jou. Waarom? Opdat alle gelovigen, alle zondaars die hun hele leven aan hem toevertrouwen, zij die gestorven zijn al in het verleden en zij die leven in het hier en nu, voor altijd met hem zouden leven. Eeuwig leven. Redding en verlossing. Dat is nu het machtige, dat is nu het heilrijkende werk van het sterven van Jezus Christus. De gestorvene voor ons. Dat samenleven met hem. Omdat Jezus Christus voor ons is gestorven. Dat is nu de bodem onder het bestaan van een christen. Dan heb je een veiligheid en een geborgenheid die van waarde is. Als alles wankelt in deze wereld, of in je persoonlijke bestaan. Als je de laatste adem zou moeten uitblazen, terwijl je aan de beademingsapparatuur ligt op een IC-bed. Dan nog. Ik hoop en ik bid dat je dit zult herkennen in je persoonlijke leven met God. Geloof, hoop en liefde, dat is geen theorie, maar een levende realiteit in Jezus Christus. Samen met hem leven. Dat gaat over een levende relatie met Jezus Christus. Dan ben je aan de levende overwinnaar verbonden. In het leven hier en nu. En dat eindigt nooit meer. Dat geeft dus werkelijke blijdschap. Blijdschap voor altijd. Dan bid je zonder ophouden. Je ademt je leven in en uit in Jezus Christus. Je dankt God voor elke zegening. Omdat je zijn handelen in je leven gaat herkennen. En je blust de geest niet uit, natuurlijk niet. Want je staat juist open voor de leiding van Gods geest. In je persoonlijke leven van elke dag. In de gewone dingen. Jezelf uitstrekkende naar het goede. Tegelijkertijd strijden tegen elke vorm van kwaad. Bemoedig en vertroost elkaar. Dat staat inmiddels voor de tweede keer in deze brief. Laat de een de ander opbouwen. Door steeds weer over Jezus Christus te spreken. En over zijn toekomst. En de hoop. Misschien doe je dat al. Ga er dan vooral mee verder. Zoals u trouwens al doet, zegt Paulus. Maak het duidelijk. Dat je als een gelovige leeft voor de Heer Jezus. Door zijn liefde ook vorm te geven. Naar de mensen om je heen. In de gemeente. En daarbuiten. Maak het zichtbaar. Dat de God van de vrede zelf je hele bestaan bewaart. In een veiligheid die op geen enkele manier in deze wereld te vinden is. Mensen hebben vandaag de dag dat meer dan ooit nodig. En boven alles, rust in God. Hij is onze vrede. Hij is de roepende God. Hij roept ook nu. Thuis en hier in de kerk. En hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Hoe ik dat zo zeker weet? Kijk maar naar de Heer Jezus. De Messias van Israël, de Zoon van God. Herinner je steeds weer alles wat God heeft gedaan in Jezus Christus. In kruis en in opstanding. En geloof in hem. Want omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard met Jezus. Omdat hij leeft. De genade van onze Heer Jezus Christus. Met u allen. Amen. Gemeente, wij mogen gaan nazeggen, belijden wat we geloven in antwoord op het woord van God. En daarna gaan wij zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 108. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Lied 108 gaan wij zingen direct na onze geloofsbelijdenis. Eigenlijk is het ook een belijdenis die we dan uitzingen. Wij belijden ons geloof in verbondenheid met alle die de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. En ik nodig u en jou ook uit om de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis mee te belijden in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap, de verbondenheid met de heilige. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. We gaan de Heer danken voor het evangelie en ook voorbeden doen. Laten we samen danken en bidden. Wij aanbidden u als de levende Heer Jezus. We zeggen u eerbiedig dank dat u wilde sterven voor ons. Wat is dat een groot, bijna niet te bevatten wonder. Als u het ons niet had aangezegd, dan hadden we het nooit kunnen geloven. Dank u wel voor uw lijden en voor uw sterven. Voor uw volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van uw Vader. Voor het wegdragen van de boosheid, de toorn van God over onze zonden. Dank u wel. Dank u wel dat de liefde, de vrees, de angst doet verdwijnen. Dat we mogen leven in de rust. In de vrede met God die alle verstand te boven gaat. En we bidden u, Heilige Geest, wilt u die vrede in ons hart uitwerken. Doen groeien. En als we u nog niet kennen, als we nog niet gebogen hebben voor de Heer Jezus Christus, breng ons dan op de knieën, want we hebben dat zo nodig. buiten u is er geen vrede en veiligheid. En dan moeten we u belijden. Dat we zo makkelijk vertrouwen op ons eigen kunnen. Dat we allemaal van die mensen zijn die zelf aan het stuur willen blijven staan. Dat we op onze verstandelijke vermogens vertrouwen. Of op de kennis en kunde van doktoren. O God, vergeef het ons. Leer ons om in afhankelijkheid van u ons leven te leven elke dag. Of we nu jong zijn of oud. Of we nu plannen hebben voor de toekomst. Of als een berg tegen de dag van morgen opzien. Leer ons in vertrouwen ons leven te leven. In diepe afhankelijkheid en nauwe verbondenheid met de Heer Jezus Christus. En leer ons daar ook ontdekken. Dat de toekomst, het leven met u, het een en al is. We danken u voor uw woord. Voor uw belofte. Voor uw trouw. We danken u voor deze mogelijkheid om samen met uw woord bezig te zijn. Om naar u te luisteren. We bidden u of u ons wil vergeven als er dingen niet goed in waren. Als onze gedachten ons bij u vandaan voerden. Als we eigen gedachten koesterden. Vergeef het ons. Wilt u het goede gebruiken. En ons oprichten. Vullen met uzelf. Heer Jezus Christus alleen. Wilt u zo de gemeente bouwen, door het woord heen. We bidden u voor al het werk wat in de gemeente gebeuren mag, ook al gaat dat totaal anders dan wat wij mensen hadden gepland of gedacht. Zegen het werk van uw dienaar op deze plek, het werk van de kerkenraad, het werk van vrijwilligers. Geef dat er omzien is en dat we creatieve wegen vinden om elkaar vast te houden. We vinden het een mooie tekst. God is trouw, hij zal het doen. Maar geef dat we zelf ook handen en voeten geven aan die trouw van God. Door verbonden te blijven met elkaar, door omzien. En zo u de eer geven. Omdat u het bent die dat in ons wil uitwerken. Heer, we bidden u voor elkaar. Voor de nood die er ook kan zijn in de gemeente. Mensen in angst en zorg. Mensen in zorg over de gezondheid. Wat gaat de dag van morgen brengen? We bidden u voor hen die ziek zijn. Voor mensen in rouw en verdriet. We bidden u voor de gezinnen als de kinderen, de jongeren thuis zitten. Geef hen steeds weer de moed en de zin en de discipline ook om met dingen voor school bezig te blijven. We bidden u voor de leerkrachten. Geef hen ook creativiteit en de wegen om de jongeren te helpen bij het vormen, bij het opgroeien. We bidden u voor hen die hun inkomsten terug zien gaan, omdat allerlei maatregelen in dit land getroffen zijn in de bestrijding van de coronacrisis. Mensen die daar zorgen over hebben, bedrijven die op de helling staan, een baan die zomaar gehalveerd kan zijn of misschien wel helemaal niet meer door kan gaan. Heer, we bidden u voor mensen die in de gezondheidszorg werken, die op de een of andere manier een zorgend beroep hebben. Geeft u ze steeds weer kracht en bescherm hen ook. Dat ze met de liefde van Christus mogen omzien en zorg mogen dragen. We bidden u voor alle vormen van bestrijding die er ook plaatsvinden tegen dat onheil, die coronavirus. U bent toch de God van heil, van heelheid. Wilt u dat kwaad een halt toeroepen? Zegen de kennis die u aan mensen gegeven heeft om dit kwaad te stoppen. We bidden u om de leiding van uw geest en wijsheid voor alle die een verantwoordelijke taak hebben. Die verantwoordelijkheid dragen ook in de politiek en in het bestuur van de plaatselijke, de provinciale, de landelijke politiek. Bijzonder ook bidden we voor christenen die daarin hun verantwoordelijkheid en plek hebben. Zegen hen. En bidden u om een terugkeer naar uw woord. Dat mensen hun vrede en veiligheid bij u zullen zoeken, Heer God. Laat dat dan de zegen zijn in dit kwaad. Dat ons land zich bekeert. Het van Jezus gaat verwachten. Jezus alleen. We bidden u voor de zending en het evangelisatiewerk. Lokaal in ons land, wereldwijd. laat uw woord ingang vinden. Uw woord van leven. Het enige woord van leven. Laat uw koninkrijk komen. We bidden u in het bijzonder ook voor uw eigen volk Israël. Bescherm dat volk. Maak al uw belofte waar. Geef dat zij u, Heer Jezus, als de Messias, hun Messias, mogen gaan herkennen. Dat de vrede van Jeruzalem er zal zijn in u, Heer Jezus. Vader in de hemel, zo leggen we onze voorbeden in uw handen. We dragen de gemeente aan u op. Dat u genadig ons bidden horen. Niet omdat wij iets zelf verdiend hebben. Maar in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen samen Psalm 96. Onze slotzang is Psalm 96, vers 6. Aanbid hem nederig al uw leven en ook het negende vers. Hij komt, hij komt. Psalm 96, vers 6 en vers 9. Gemeente, zo mogen we zijn toekomst tegemoet gaan. Ontvang de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.